De eerste Olympische moderne Spelen vinden plaats in 1896 en wel op 6 april in Athene. En de eerste aan wie ze zich massaal konden vergapen was de Amerikaan Jim Connolly. Een niet meer zo'n jeugdige student, hij was van 1868, wiens vooruitzichten aan de universiteit dermate dubieus waren geweest dat de studieleiding hem ernstig had ontraden aan de Spelen deel te nemen. Deed hij dat dan toch, dan kon hij Harvard maar beter vergeten. Connolly had er geen punt van gemaakt. Hij ging hoe dan ook naar Athene en hield de studie verder voor gezien. Deze James Connolly behoorde op de openingsdag van de Spelen, 6 april 1896, tot de 10 deelnemers aan het hinkstapspringen. Een evenement dat tienduizenden toegestroomde Atheners in het bijzonder interesseerde, omdat ze hoge verwachtingen koesterden van hun jonge landgenoten Ioannis Brazakis en Christos Zoumis, die tot dan toe niet onaardig en volgens de Hellenen zelfs veelbelovend hadden gepresteerd. Voor hem waren echter geen hoofdrollen weggelegd. Connolly's voornaamste concurrent bleek een Fransman te zijn, de in Athene woonachtige Alexander Tuffer, die erin slaagde een afstand van 12,70 meter te overbruggen. Maar de Amerikaan was er duidelijk niet van onder de indruk. Met geoefend oog mat hij de afstand en gooide toen zijn cap, de als sportopdracht onmisbare pet, ongeveer een meter voorbij de plek waar Tuffer was geland. En met dat petje als richtpunt nam Jim Connolly zijn aanloop voor zijn sprong in drieën. Het resultaat wond de in lichte verwarring toekijkende Grieken ongemeen op, want deze coole Amerikaan presteerde het om exact op de gemarkeerde plek neer te komen, hetgeen als een formidabele stunt werd gewaardeerd en bejubeld. Tuffer werd dus royaal overtroffen, 13,71 meter tegen 12,70 meter. En Connolly mocht zich de eerste Olympische kampioen van de moderne tijd noemen, al zal hij zich dat waarschijnlijk niet onmiddellijk hebben gerealiseerd. Hij deed trouwens in Athena nog enkele andere wedstrijden mee. De volgende dag al aan het verspringen, resultaat een derde plaats die toen nog niet met een medaille werd beloond. En op de 10 april aan het hoogspringen, dat hij niet bijzonder beheerste, maar desondanks was zijn zonder meer ondermaatse 1,65 meter goed voor een met de kogelstoten discuswerper Robert Carrett gedeelde tweede plaats. Interessant is wellicht ook dat de eerste Olympisch kampioen, deze Connolly, de door Harvard afgewezen student, in 1908 literair debuteerde met een romantisch zwaar aangezette novel, An Olympic Victor. Dit was overigens wel het begin van een carrière waarin voor de productieve journalist en schrijver Connolly grote roem was weggelegd. Zijn faam drong door tot aan de Universiteit van Harvard en dat men hem daar in 1949 voor zijn letterkundige prestaties wilde onderscheiden, zal hem, de weinig goedbelovende undergraduate van voorjaar 1896, een behagelijk gevoel van revanche hebben gegeven. De ruiter die op 10 april, laat in de middag in razende vaart het stampvolle Atheense stadion binnenreed, bracht belangrijk nieuws mee. Daar kon geen twijfel over bestaan. Die eerder op de dag het startschot had gelost voor de marathon. Hij stopte voor de koninklijke loge en de boodschap verspreidde zich in enkele seconden door het stadion. Een Griek gaat aan de leiding. Een Griek gaat de marathon winnen. Een uitzinnige vreugde maakte zich van de menigte meester. Korte tijd daarna betrad een kleine figuur in de nationale, blauw-witte kleuren, het stadion. Spiridon Louis, een 24-jarige inwoner van het dorp Marousi, vlakbij Athene. Bestoft, bezweet, vermoeid, maar zeker niet uitgeput. Tijdens zijn laatste woest toegejuichte ronde kreeg hij een escorte van de prinsen Constantijn en George. Toen Louis de finish had bereikt, ontstond een spektakel dat het officiële Griekse rapport van de Spelen als niet te beschrijven kwalificeerde. De beide prinsen droegen de held naar hun vader. Louis perste er voor de hevig ontroerde koning nog een buiging uit. Louis had 40 kilometer van marathon naar Athene over een heuvelachtig parcours afgelegd in 2 uur 58 minuten en 50 seconden. Ruim 7 minuten na hem bereikte de tweede loper de eindstreep. Opnieuw een Griek, Vasilakos. Ook de derde plaats was voor een Griek, Velakos. Maar die werd later gedisqualificeerd omdat hij onderweg gebruik had gemaakt van een rijtuig. Het initiatief voor de marathonloop was uitgegaan van een Franse historicus en taalkundige, Michel Breal. Hij was ermee op de proppen gekomen tijdens het congres van 1894. 2 jaar dus voor de marathonstart. De marathonloop had geen enkele verwantschap met de antieke spelen. Het langste nummer in de Olympia bedroeg een kleine 5000 meter. Breaal greep terug op de figuur die in 490 voor Christus van Marathon naar Athene zou hebben gelopen om de overwinning op de Perzen te melden, waarna hij van uitputting stierf. De historische juistheid van dat verhaal is overigens zeer twijfelachtig. Aan de start in de marathon verschenen 18 lopers, 14 Grieken en 4 buitenlanders. De Fransman Lemerichaud, de Australiër Fleck, de Amerikaan Blake en de Hongaar Kellner. Geen der buitenlandse atleten had ooit een dergelijke afstand gelopen. Spyridon Louis behoorde niet tot de beste Griekse lopers. Bij de selectiewedstrijden had hij geen opvallende rol gespeeld. Het prestige van de marathonloop was voorhands al enorm. Hij werd als vooruit de belangrijkste wedstrijd van de Spelen beschouwd. Om even voor 2 uur waren de atleten van start gegaan. Lemerichaud snelde meteen weg als gold het een 1500 meter. Halverwege de afstand had deze Fransman een voorsprong van ongeveer 3 kilometer op Fleck, die door de Grieken zeer werd gevreesd. Blake en Kellner volgden op plaatsen 3 en 4, waarna de Grieken kwamen. Een aantal van hen had zich al onder de hoede gesteld van de artsen die de strijd in een rijtuig volgden. Louis liep rustig in de achterhoede. In het dorpje Picani liet hij zich bij een herberg een glas wijn inschenken, terwijl hij de omstanders de verzekering gaf dat zijn tijd nog zou komen. Rond de 23e kilometer kreeg Lemerichaud moeilijkheden. Het was duidelijk dat hij de tol ging betalen voor zijn snelle start. Tot overmaat van ramp werd hij door een ongelukkige manoeuvre van zijn begeleider, een landgenoot die hem op de fiets volgde, omvergereden. Kort daarna ging Fleck hem voorbij. Intussen was Louis, die een rustig maar geen moment verslappend tempo aanhield, dichterbij gekomen. Rond de 33e kilometer voegde hij zich bij Fleck, die hij 4 kilometer later, dus de 37e kilometer, met een lichte tempoverhoging van zich afschudde. De Australiër raakte de controle over zijn krachten kwijt, viel en moest bewusteloos in een rijtuig worden gehezen. Met een kanonschot werd Louis in het centrum van Athene begroet. Overal heerste dolle vreugde. Zo groot was de drukte dat de militairen en politie te paard een pad voor hem moesten openhouden. Het waren ongetwijfeld Louis' moeilijkste ogenblikken. Na de wedstrijd werd de nationale held bedolven onder de geschenken. Zo was de Coubertin er getuige van hoe een naast hem zittende vrouw haar gouden met edelstenen bezette horloge naar de winnaar liet toebrengen. Een restauranthouder bood hem 1 jaar lang gratis maaltijd aan. Een kledingbedrijf wilde hem zijn leven lang gratis kleden. Een kapper wilde hem zijn leven lang laten knippen. Enzovoort, enzovoort. Hij schijnt van geen van de aanbiedingen gebruik gemaakt te hebben. Het is onduidelijk gebleven wat Louis nu eigenlijk voor beroep uitoefende. Was hij nou schaapsherder, boer, postbode of vervoerder van water? Vermoedelijk het laatste. Lopend naast zijn ezels zou hij dan imposante uithoudingsvermogen hebben gekweekt. Maar geen enkele bron geeft hierover de zekerheid. Na 1896 kwam Louis nimmer meer in de wedstrijd uit. Zijn tweede marathon was tevens zijn laatste. De Olympische Spelen zagen hem nog wel een keer terug. In 1936 haalden de Duitsers hem als eregast naar Berlijn. Hij bood daar Hitler een olijftak aan, de hoogste prijs die in het oude Olympia te behalen was. Spyridon Louis stierf uiteindelijk in 1940.